Audiohuis.
Hey.
Hey, zus.
Hoi.
Hoe zou jij papa omschrijven?
Ik vind papa een man van zijn normen en waarden. Dat we op zondag bijvoorbeeld geen tv mochten kijken, iets heel praktisch. Dus ja, streng, maar wel rechtvaardig.
Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat we elkaar mogen ontmoeten op deze mooie dag.
Ik vind papa een hele nuchtere man. Ja, overeenkomsten. Ja, allebei eigenwijs.
We zijn bij elkaar in de naam van hem die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en het werk dat zijn hand begon nooit loslaat. Daarom ook deze morgen.
Bij jou merk ik altijd heel erg jouw mening. Ik wil heel graag dat iedereen dat ook zo ziet. Ik ben natuurlijk je zus, dus ik heb ook van dichtbij meegemaakt dat jij veel vroeger ook discussies had met papa. Daarbij laten jullie elkaar wel in de waarde. Dat vind ik ook wel knap, want soms kan een discussie best wel hoog oplopen. Die mening lekker doorduwen. We hebben, nou ja, het vanaf dat trekje, noem ik het even.
Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden.
Dit is mijn vader, Wout van Haften. 84, theoloog en dominee. Hij preekt al meer dan 50 jaar. En ik ben Ruben van Haften. 28, radiomaker, zoon van een dominee en geloofsverlater.
Amen.
Toen mijn vader 23 was, kwam hij in contact met het geloof. En toen ik 23 was, ging ik de omgekeerde weg en heb ik het geloof verlaten. Ondanks dat we heel erg op elkaar lijken en het Van Haften-trekje delen, kijken we totaal anders naar de wereld. En afwijkend naar de wereld kijken lijkt steeds vaker voor te komen in de samenleving, binnen vriendengroepen en onder één dak in het gezin. Op een regenachtige zaterdag, precies tussen twee buien door, kom ik aan in Schravenzande. Een dorp vol kassen in het Westland, vlak onder Den Haag. Ik loop zoals altijd achterom, langs het gras in de tuin en over het terras richting de achterdeur.
Hallo.
Ik ben in het huis van mijn ouders, waar ik de eerste 22 jaar van mijn leven woonde.
Gezellig. Goeie reis, schat.
Er is bijna niks veranderd sinds ik hier 6 jaar geleden vertrok. Het voelt nog steeds als thuiskomen, ondanks dat ik mijn sleutel heb ingeleverd.
Wil je wat drinken?
Koffie.
Als ik hier ben, discussiëren mijn vader en ik veel over onze, op zijn zachtst gezegd, uiteenlopende visies op het leven. Vanaf nu gaan mijn vader Wout en ik die gesprekken tussen ons ook opnemen. Maar jij zegt nooit over mij, jij bent ongelovig. Jij zegt dat je ongelovig bent. Ja.
Ja, dat is waar.
Je bent en je blijft een kerstkind.
Nee, je kan mijn geloof niet loslaten.
Maar ook niet even voor 10 minuten.
Je bent wel geboren op eerste kerstdag.
Weet jij het moment nog dat ik uit de kast kwam?
Jij knuffelde hem, dat vond ik wel opvallend trouwens.
Dat ging spontaan.
Ik heb dingen meegemaakt en dat wil ik niet meer.
Misschien realiseerde ik me op dat moment dat ik je kwijtraakte.
Maar misschien was dat God helemaal niet.
Ongeloof is de grootste zonde die je kunt begaan.
Of je daarin een soort van common ground gaat vinden, dat betwijfel ik.
Je ontmoet elkaar zeg maar op een heel intiem terrein.
We hebben wel maar 30 minuten per aflevering, hè?
Ja, goed, maar dan moet je niet zoveel vragen over hetzelfde onderwerp zetten.
Nee, stellen. Dat is waar.
Soms is het niet te geloven dat iemand ergens totaal anders over denkt. Hoe kan iemand zo ver staan van jouw overtuiging? In niet te geloven wil ik het geloof van mijn vader niet bashen of in een kwaad daglicht stellen, maar wil ik juist weer dichter bij hem en de kerk komen. Juist omdat zo'n belangrijk deel van mijn omgeving nog steeds in die wereld zit. Ik wil geloven in iets beter begrijpen. En niet onbelangrijk, ik wil de kerk ook een verhaal laten horen van geloofsverlaten, vanuit mijn perspectief. Ik wil laten horen welk effect de kerk op mijn leven had en heeft. Je luistert naar Niet te geloven. Waar mijn vader de kerk vond en van het geloof zijn levenswerk maakte, ben ik ermee opgegroeid en vanaf gestapt. En dat deed ik niet zomaar. Er zijn dingen gebeurd die me van de kerk weg hebben geduwd. Dingen die me boos hebben gemaakt. Boos op kerkgangers, boos op het geloof aan zich en boos op mijn christelijke opvoeding. Hallo, mam.
Hallo, Ruben.
Hallo. Hoe vind jij dat we dit maken?
Ik vind het wel heel erg bijzonder, heel erg apart. Vooral de vader-zoon relatie van jullie, dat je dit samen doet. Ja, ik vind dat wel heel erg mooi.
Wat zijn overeenkomsten tussen ons, denk jij?
Overeenkomsten tussen jullie? Nou, ik denk dat het een hele belangrijke is dat jullie allebei goed kunnen praten. Dat jullie ook goed met elkaar kunnen praten. Jullie zijn allebei, denk ik, behoorlijk sterke persoonlijkheden die ook goed onder woorden kunnen brengen wat ze willen zeggen. En ook, jullie houden ook allebei erg vast aan jullie eigen meningen. Dat geldt voor jou en dat geldt ook voor je vader.
Ja, hoe uitzicht dat vasthouden aan eigen meningen?
Nou, als jullie iets vinden, dan moet je wel van goede huizen komen. Wil je jullie op andere gedachten kunnen brengen?
Ik ben onderdeel van de bijna 60% ongelovigen in Nederland. Ter vergelijking, 10 jaar geleden was dat nog zo'n 45%. Kerken lopen dus vrij snel leeg, maar het geloof loslaten is geen makkelijke stap. Die moeite met ontkerkelijken heb ik zelf ook. Misschien zelfs zoveel dat ik overdreven rebels ben gaan doen om het loskomen te proberen te versnellen. Een soort tweede puberteit.
Hoe vind jij dan, mam, dat ik met jullie geloof omga? Mag je eerlijk zeggen?
Oké. Ik denk dat jij daarin best wel vrij fel kan zijn naar ons toe. Dat jij dan toch best wel probeert om ons daarvan af te praten. En dan, ik heb het je ook een tijdje geleden gezegd, dat het soms best wel vrij respectloos kan overkomen soms. Dat bedoel je misschien niet zo. Maar dan begrijp je dus niet wat dat met ons doet.
Maar wat doet dat dan?
Het tast ons aan in ons diepste wezen. Dus als jij negatieve opmerkingen maakt over het geloof, dan kan dat best keihard aankomen.
Ben ik evangelist voor het atheïsme, zoals een vriend me ooit noemde? Ben ik onredelijk? En zo ja, waar komt die onredelijkheid dan vandaan? Het is het onderzoeken waard. Dit is hoofdstuk 1, opvoeding.
Ik was gelovig voordat ik papa ontmoette, maar ik ben ongelovig opgevoed.
Ja.
Dus eigenlijk precies andersom dan hoe het met jou is gegaan.
Ja, bij mij is het eigenlijk een soortgelijk verhaal. Ik ging mee met de golfstroom van mijn vrienden en vriendinnen. En ik ging altijd wel met belangstelling, maar het zei me eigenlijk echt nooit wat.
En vanaf wanneer wilde je wel, zeg maar?
Nou, dat is ook gegroeid. Daar stond een predikant die mij persoonlijk enorm aansprak. Dat heeft ertoe geleid dat ik op enig moment eigenlijk mijn verzet moest opgeven. En letterlijk naar de predikant ben gegaan en gezegd heb, wat moet ik met al deze gevoelens die in mij, die hadden een soort storm teweeggebracht.
Ondanks zijn eigen opvoeding, waarin de kerk geen of slechts een kleine rol speelde, zijn mijn broer, zussen en ikzelf wel christelijk opgevoed.
Als gelovige ouders is het ook je opdracht om je kinderen in het geloof op te voeden.
Ja, maar daar zitten toch ook grenzen in? Dat is toch ook iets waarvan je denkt, ja, ze moeten het ook deels zelf bepalen?
Ja, maar dat geldt niet alleen voor gelovige ouders. Dat geldt voor alle vormen van opvoeding en levenshoudingen en vormen van hoe je tegen het leven aankijkt.
Ja. En jij? Waarom vind jij dat je ons gelovig moest opvoeden?
Nou, kijk. Het geloof in God, in Christus, dat heeft ons leven zodanig beïnvloed dat je ervan overtuigd bent geraakt dat omdat het zo dichtbij je staat, dat je dat ook met je kinderen wil delen. Je wil liefde en geluk en vrede en blijdschap en dankbaarheid wil je delen met je omgeving. En natuurlijk in de eerste plaats met je kinderen.
Ja.
Maar wij hebben ons, denk ik, vanaf het allereerste begin gerealiseerd dat wij dat niet kunnen ingieten in de kinderen. We kunnen dus alleen maar daarvan bekendmaken. Dat is inderdaad, zoals mama zegt, een opdracht. Maar het is aan de kinderen zelf om daar persoonlijke beslissingen in te nemen. Dus daar hebben wij nooit invloed op willen uitoefenen. In die zin dat we zeiden, je moet geloven, je moet zus en je moet zo. Ik denk niet dat wij dat ooit gedaan hebben.
Nee, maar ik geloof niet. Is de opdracht dan mislukt?
Nee. Want dat is jouw verantwoordelijkheid en niet meer die van ons. Toen een van onze kinderen gedoopt werd in de kerk, toen heeft papa dat geïllustreerd met een heel klein kinderparapluutje. Daar stonden we met z'n allen onder. En papa heeft toen willen illustreren wat die doop inhield. Hij zei, nu staan we met z'n allen beschermd onder dat parapluutje. Maar op een gegeven moment worden jullie te groot. En hij duwde jullie onder dat parapluutje vandaan. En hij zei, en nu zijn jullie groot genoeg. En nou wordt het je eigen verantwoordelijkheid. Maar pas op, wat je kiest altijd het gevolg erbij.
Ik denk dat mijn christelijke opvoeding vrij streng was. We mochten Harry Potter niet zien. We mochten bepaalde films niet zien, bepaalde series niet. En ook op zondag later niet meer. Maar in het begin op zondag mochten we bijvoorbeeld ook niet op de computer. Dus dat was allemaal wel streng. En ik denk ook wel als we leuke dingen deden. Bijvoorbeeld we gingen een dagje uit of zo. Dan zat het christendom daar altijd wel in. Dus als we bijvoorbeeld gingen eten, dan werd er wel gebeden voor het eten. Of we gingen bijvoorbeeld, er was een namaak van de Ark van Noach. Dat was dan een uitje. En ik ben ook naar een christelijke school gegaan. De Passie in Rotterdam. Eigenlijk was alles op die school stond in het teken van God. Dus als ik bijvoorbeeld Franse les had, dan was dat niet alleen maar Franse woordjes leren. Maar dan las je ook uit de Franse Bijbel. En bij wiskunde heb ik zelfs ook een keer gehad dat ik dan dingen uit de Bijbel moest doorrekenen over hoe dat dan nu zou zijn of hoeveel dat kost. Dus de Bijbel kwam in alles wel terug.
Toen wij ons pas melden bij de Passie, toen maakten wij een introductie van een wiskundeles mee. En die ging ineens over de Bijbel. Toen zeiden mijn vrouw en ik tegen elkaar, hoe krijgen ze dat voor elkaar? Om een wiskundeles het evangelie, het geloof in de Heer Jezus erbij te halen. Wij hebben dat eigenlijk een beetje grimlachend ondergaan. Want wij hadden zoveel overtuiging en zoveel meegemaakt al op de Passie. Dat we zeiden, dat zijn dingen die gewoon goed zijn. Maar ik herinner me dat wel. En dat kan bij Ruben natuurlijk veel harder zijn aangekomen, dit soort zaken.
Mijn vader bracht me het eerste jaar van de middelbare elke dag naar school. Eerst met de scooter van huis naar het station en vervolgens samen in de trein naar Rotterdam. Nu zijn we terug op die middelbare school waar ik 6 jaar heb doorgebracht en waar ik als oprecht gelovige rondliep.
Ik vind het geweldig om te zien hoe jullie dat aan het doen zijn. Ja, ik geniet daar zo van. Ja, gewoon vader, zoon, heerlijk inhoud. Maar ik proef ook wel hier echt die hechte band die je gewoon hebt als familie. Dat vind ik echt heel gaaf om te zien.
Ja, omdat er zoveel interactie plaatsvindt, kom je ook dichter bij elkaar natuurlijk.
Ja, dat denk ik wel, ja. Nou, ik ben Marijn de Jong en ik werk hier op de Passie in Rotterdam. En eigenlijk vanaf het begin met veel plezier.
Marijn de Jong, of meneer de Jong, zoals ik hem altijd aansprak, mijn godsdienstdocent op de middelbare school. Hij werd religieus na zijn 20ste, net als mijn ouders.
Ik heb al gehoord van jou dat je 21ste dan begon na te denken. En nou, dan geloof ik dat mag van mij dicht, dat boek. En ik begon na te denken op mijn 21ste. En ik dacht van nou, ik dacht dat het een sprookje was. Maar het blijkt dus niet zo te zijn. Dus ik denk nou, hiermee aan de slag. In 3 jaar tijd is mijn leven veranderd. Sta je ineens voor de klas en geef je godsdienst. Dat is een bizarre wenteling. Ik was met techniek bezig, bij wijze van spreken. Dus ja, ik had helemaal niks met sowieso leraar zijn, niet 1, 2, 3, maar met godsdienst had ik helemaal niet zoveel eigenlijk. Het vak godsdienst is natuurlijk een vak wat bij uitzeg zich leent om heerlijk na te denken over levensvragen. En ja, die heb je als je oud bent, maar die heb je als je jong bent ook. En gek genoeg is het leuke ervan dat al die vragen niet zo heel erg verschillen. En dat dat ook zeker bij jongeren dezelfde vragen ook wel zijn, die ouderen ook hebben. En gewoon lekker daar al mee bezig zijn, stoeien en zingeving. En natuurlijk is het vak godsdienst wat programma betreft natuurlijk ook breder dan alleen maar nadenken over jouw vraag. Er zit natuurlijk een stukje kerkgeschiedenis wat er voorbij komt. Maar andere wereldgodsdiensten ook wel. En ethiek, wat is goed, wat is fout, hoe ga je in het leven om met dingen. Nou, er was natuurlijk een ideaalbeeld bij de oprichting van de school. Van, nou, we willen graag dat de leerlingen helemaal als een discipel van Jezus in het leven staan. En in dat opzicht ook echt wel heel duidelijk vanuit de godsdienst zelf veel handen en voeten krijgen. Maar ben nu 20 jaar verder en ik moet zeggen dat iedereen ook gewoon rustig zichzelf ontwikkelt.
Andere godsdiensten komen ook wel aan bod, zegt Marijn, maar het blijft vanuit die evangelische identiteit. Waar Marijn als volwassene tot het geloof kwam, geeft hij dat nu door aan kinderen in zijn klasse.
Het grootste merendeel daarvan, die kiest zelf om ook hier te willen zijn.
Ja, maar is dat omdat ze het echt geloven of omdat ze nog te jong zijn om die beslissing te maken?
Ik heb genoeg kinderen gezien die in mijn ogen, maar ik ben natuurlijk God niet, echt heel bewust daarvoor gekozen hebben en hebben dingen meegemaakt.
Want dat dacht ik ook op die leeftijd, hè, dat ik ervoor gekozen had.
Ja, Ruben, ik spreek jou niet tegen.
Nee.
Het is jouw proces. Ze kiezen heel bewust voor onze school, omdat wij ook veel aandacht willen geven aan het christelijke wereldbeeld vanuit een evangelische inslag.
Dan duw je het kind wel een bepaalde richting op, toch? Want als ze 12 of 13 zijn, dan hebben ze nog niet echt over die dingen nagedacht.
Joh, wij duwen zo hard, Ruben, jongen. Wij duwen ze alle kanten op. Nee, natuurlijk gaan we niet duwen. Hoe belangrijk vindt God het dat wij een eigen wil hebben, dat wij onze mening kunnen vormen, dat wij stevig moeten ontwikkelen, ja, een bepaalde volwassenheid? Ik ga leerlingen niet zitten duwen. Ik wil ze daar brengen dat ze ook hun eigen mening juist kunnen gaan vormgeven.
Krijgen ze ruimte om hun gedachten volledig, laat ik zeggen, ook op tafel te leggen?
Daar is absoluut sprake van dat een leerling dat in vertrouwen kan neerleggen. Maar ik heb niet met alle klassen die kwetsbaarheid die tot de max gaat. Dat zou ik wel willen. Maar dat lukt mij
maar
niet.
Maar als een leerling nou naar bijvoorbeeld jou of een leraar toekomt en zegt, ik heb er heel goed over nagedacht en ik denk toch dat ik atheïst ben. Of ik denk toch misschien dat ik een ander geloof heb, moslim. Of maakt niet uit. Hoe wordt daar dan mee omgegaan? Hoe reageer jij daarop als iemand dat zou zeggen?
Nou, dat gebeurt ook.
Ja.
Dus daar reageer ik luisterend naar.
Ja.
En iemand moet zijn eigen antwoorden proberen te vinden.
Mm-hmm.
En het is een ontdekkingsreis die iemand zelf moet maken. En ik vind het alleen maar interessant. Hoe ben je daar gekomen? En ik probeer te luisteren. Maar ik ga die persoon niet vertellen hoe het moet. Of wat hij moet doen om weer terug naar het christendom te komen. Of iets dergelijks.
Nee.
Ja, je hoeft mij niet te vertellen. Dat je daar even tijd voor nodig hebt om dat te ontdekken. Neem je tijd.
Nee, maar jij zingt bijvoorbeeld ook christelijke liedjes voor de klas. Dat was in mijn tijd in ieder geval. Jij liet ons filmpjes zien van duivelse drijvingen van T.B. Joshua en zo. Dat kan ik me herinneren. Dat is best wel intens, toch, voor een 12-jarige?
Dat heb ik toen gedaan, ja. Maar ik leer, jongen. Ik schakel terug.
Ja.
Ja, ja. Ik was ook echt wel wat meer zenden toen de tijd, ja.
Ja.
Dus dat merk ik zelf ook. Dat je zorgvuldig ook moet zijn in wat je laat zien, wat je niet laat zien.
Ja, de maatschappelijke realiteit heeft je ingehaald. Ja,
ik ben gewoon echt wel weer bewuster. Ik ben milder geworden. Dat ik ook gewoon gewoon toch meer oog heb van, ja, wacht eens even, dat christendom is niet alleen het christendom wat ik heb ontdekt. Dat christendom is veel breder.
Mijn oude godsdienstdocent schakelt terug en is zich duidelijk ook constant aan het evalueren. Ik ga met een gemengd gevoel weg. Andere godsdiensten krijgen weinig aandacht op de passie, totdat een leerling daar dan misschien zelf mee komt. Maar ja, durf dat als kind maar eens te uiten op een door en door evangelische school.
Hallo.
Hey, welkom, wat leuk.
Hoe kwetsbaar kun je je opstellen op zo'n school?
Hey, Ruben.
Hi, dat is lang geleden.
Ja, dat is zeker lang geleden.
En hoe is dat bij mij gegaan?
Ik heb iets heel moois over jou te zeggen.
Oh, dat gaan we straks doen.
Ja, ik was Ineke, hè? Ineke.
Dit is Ineke Zeggelaar, die 3 jaar lang mijn mentor was op diezelfde passie.
Op de passie kwam jij als een kleine mannetje met de bril op. Een heel tenen mannetje was jij toen. En keek je ook al een beetje schuw. En nu, ik zag die foto's van jou en hier en daar. En dacht ik, wauw, wat heb je een heerlijk open blik gekregen.
Oh, dat vind ik wel heel lief, ja.
Ik denk dus, als ik in de zenuwen vergeet dit te zeggen, dan moet ik je dat toch nu wel even aan het horen vertellen.
Ja,
dat
nee.
Ik heel bijzonder vind.
Ja, nee, ja. Ja, mooi. Mooi om te horen.
Ja.
En dit is een heel ongemakkelijke vraag aan je mentor. Maar wat weet je nog van mijn periode toen, hoe ik was. Weet je dat nog?
Jazeker weet ik dat.
Als je dat vergeten bent, snap ik het ook. Maar...
Nou, jij was... jij had ook wel de eigenschap om... je bent een heel serieuze leerling. Dus jij keek wel even de kat uit de boom hoe dat in de klas ging. En dat deed je ook bij de lessen. Maar je had ook wel plezier. Maar je was gewoon echt heel serieus. En daar deed je echt alles voor.
Ik had gewoon het idee dat... Op de passie, en als je daar niet mee eens bent, mag je het zeggen, maar het was Christus, punt.
Die gebracht werd, ja.
Ja.
Ja, ja. Ik denk alleen niet dat wij ooit beoogd hebben om dat mensen door de strot duwen, maar dat wij dat wel iets was wat zo in ons leefde, zo ons wezen. Tuurlijk was de passie Christus, punt, want daar stonden wij voor.
De jonge Ruben ging volledig mee in dat narratief. Het geloof was alles voor me. Ik bad dagelijks, ging braaf wekelijks naar de kerk, wilde dominee worden en gaf als tiener zelfs bijbelles. Een flinke verandering met wie ik nu ben dus. Terugblikkend kijk ik toch huiverig naar deze vorm van onderwijs.
Ik geloof zeker dat je er ook steun aan gehad hebt. Maar dat was misschien toen wel meer omdat je daar al die jaren in geleefd hebt, een automatisme.
Ja, maar daarom. Ik denk dat ik daardoor... heel erg wist hoe ik moest denken, misschien. Ja. En pas toen ik het geloof verliet, dacht... maar dit is hoe ik er zelf over denk. Denk je misschien dat dat eerder had kunnen komen... als ik niet op een christelijke school had gezeten?
Het klinkt bijna voor mij alsof christelijk geloof... daarin een remmende factor zou zijn geweest.
Hoe is dat dan voor jou om te horen, dat ik dat zo zeg?
Nou, vind ik een beetje verdrietig dat je dat zo beleeft.
Mm-hmm.
Ja. Ik gun elk mens in zijn leven een stuk vrede, een stuk geluk. Dat je weg vindt in waar je in je beroep, in je thuisleven. Maar omdat het geloof mij zoveel biedt, gun ik dat die ander ook. En ik heb je dat ook zien beleven op de passie. En nu gewoon ook horen uiten. En daarin ben je nu een andere weg gegaan. Maar daar ben je maar een minder mens om natuurlijk.
Was het dan niet mooi geweest misschien als we ook een moslimleraar hadden gehad? Of een boeddhistische leraar? En een taoïst, dat iedereen het vanuit zijn eigen overtuiging kan doen.
Dan breng je kinderen dadelijk in de war.
In de war?
Ja.
Want hoe in de war?
Omdat je op deze leeftijd zijn kinderen zich nog ontwikkelen. En elke ouder geeft zijn kind mee wat hij of zij als waardevol acht in het leven. In het geval van jouw vader en mij is dat christelijk geloof.
Ja.
En dat ga je niet daar uit boekjes regelen. Dat ervaren die leerlingen ook van binnenuit. Maar als ze op een oudere leeftijd komen en ze komen met anderen in aanraking, is dat prima. Maar als je dat al op zo heel jong doet, als ze 11, 12 zijn, geeft dat heel veel verwarring.
Kijk, maar dat geeft dus ook verwarring als je het christelijk geloof aanreikt, toch?
Nee, want ze proeven daarin de warmte en de liefde van vader en moeder. Dat is ook een wonderlijk gebeuren, hè?
Het is bijzonder de docenten weer te spreken en om weer op de passie te zijn. Maar toch, waar mijn christelijke omgeving denkt dat ze me zouden verwarren met een bredere opvoeding... denk ik juist dat ik eerder mezelf was geworden... als ik als kind ook andere perspectieven had leren kennen.
Hoe vind je het trouwens om weer op een universiteit te zijn?
Ja, apart. Ja, apart.
Eindelijk weer op school?
Ja, leuk weer.
Na 60 jaar?
Ja, leuk.
Ja?
We ontmoeten elkaar weer op de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daar spreken we hoogleraar polarisatie Hans Boutelier in zijn werkkamer. Hij deed onderzoek naar het effect van dogma's in de opvoeding.
In de opvoeding en onderwijs... geef je mee wat je te bieden hebt. Ten einde, en daar gaat het om... ten einde dat kind, of wie dan ook... de mogelijkheid te bieden om een nieuw begin te maken.
Om eigen keuzes te maken.
Om eigen keuzes te maken, ja. Dat nataliteit noemen ze dat. Dus je bent eigenlijk altijd erop gericht... om een ander in staat te stellen om geboren te worden of herboren. Dat vind ik een heel mooie inzicht. En dat geldt natuurlijk hier eigenlijk ook. Dat is misschien...
Maar het is de meest optimistische uitgangspunt.
Ja, het is zeker. Je kunt het normatief gebruiken. Want op die manier kan je wel ook je onderwijs proberen op te zetten. En dat betekent inderdaad, dan sluit het een beetje aan bij wat jij zegt, dat je een kind niet opsluit in een bepaalde visie, maar eigenlijk de gelegenheid geeft. Je biedt die visie, maar je bijvoorbeeld laat je zien dat er ook andere visies zijn, om een kind juist open te maken naar een eigen toekomst.
Een ander uiterste is natuurlijk opvoeding zonder enige geloofsovertuiging.
Ik denk dat het bijna niet kan. Dus het is per definitie zo dat je die waarde meegeeft. Ik denk wel dat er verschil is in de mate waarin je die oplegt,
ja,
of aanbiedt. Dat is nogal een verschil.
Ja.
En er zijn natuurlijk wel ouders of gemeenschappen of zoiets waarin dat nogal strikt wordt gedacht.
Ja, absoluut.
Over het algemeen, het orthodoxe denken heeft toch wel de neiging om dat als het ware op te leggen aan kinderen.
Maar dan ga je de structuren die je aan wil bieden, die je door wil geven, die ga je inkaderen volgens jouw visie. En dat blijf je dan aan vasthouden. En dat kan enorm belemmerend zijn.
Ja, belemmerend. Toch? En ben je niet bereid om de afwijking daarvan, de andere keuzes die dan gemaakt worden, ja, om die te accepteren.
Ja, want als ik op een christelijke school zit als leraar, maar ik leer kinderen, maar dit is de islam en dit is boeddhisme en dit is atheïsme en zeg maar die hele, ja, rij. Dat zorgt toch juist dat ze een breder wereldbeeld,
ja,
krijgen?
Ja, ja. Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Ik heb er ook wel voor gepleit om levensbeschouwelijk onderwijs op die manier eigenlijk toch wel algemeen aan te bieden. Dus niet zozeer levensbeschouwelijk in jouw richting, maar het brede spectrum te laten zien, inclusief de seculiere democratische rechtsstaat. Ja. Ook de positie van ongeloof is natuurlijk een positie van geloof.
Daar waar ik misschien toch te veel accenten heb gelegd, omdat ik dat graag zag in plaats van alleen gunde, ja, dat misschien ook in bepaalde opzichten wel anders, ja, had kunnen zijn. En ook anders had gemoeten misschien. Ja. Zeker.
Je gunt het een ander, maar je kan het niet opleggen.
Nee.
En je kunt het ook zelfs niet verwachten.
Ziet u dan dit ook als een soort seculier experiment bijna?
Ja, nou, jullie zijn wel nadrukkelijk een uitvloeisel daarvan. Wel op een best wel speciale manier. Omdat u die speciale loopbaan hebt doorgemaakt, waarin u eigenlijk zelf tot het geloof bent gekomen.
Ja.
Dat is iets anders dan een conventiegeloof. Gek genoeg verwacht u dan eigenlijk wel van uw zoon dat die in dezelfde lijn misschien doorgaat. En bent dan teleurgesteld dat het niet zo is. Dus dat is dan wel, als ik heel een beetje, wat je wel bij bekeerlingen ziet, dat die wel een soort van grotere orthodoxie hebben dan mensen die conventiegelovig zijn.
Ja, de strijd van dat conventiegeloof en datgene wat ik heb omarmd, ja, dat heb ik nooit gekend.
Nee, nee.
Dat heb ik nooit gekend. Nee.
Nee, ik wel. Dus.
Ja, ja, zeker.
Ja, zeker. Kinderen maken keuzes waar je zelf als ouder denkt van, of waar je echt niet gelukkig mee voelt. Maar dat is dan wel jouw probleem eigenlijk. En niet zozeer het probleem van het kind. Tenzij het echt een keuze is waarvan je weet dat die destructief is. Maar als het gewoon meer om levensbeslissingen gaat over hoe je je leven wil inrichten. Dan, ja, kan je als ouder kan je daar echt mee zitten. Maar het is dan wel jouw probleem. En daar kun je wel over praten. Je kunt dat probleem delen. Maar het is wel vanuit de moeite die jij zelf ermee hebt.
Ja.
Jij maakt gewoon een vergelijkbare keuze als je vader heeft gemaakt.
Maar dan aan de andere kant op.
Een andere kant op, zou ik het willen noemen.
Ja.
Niet per se de andere kant, want dan maak je er inderdaad een tegenstelling van.
Ja.
Misschien zijn we wel dat experiment. De opvoeding is niet mislukt. Maar misschien had ik de opvoeding wel graag anders gezien.
Jullie waren wel streng in het geloof op zich.
Nou, ik geloof niet dat wij, tenminste wij hebben nooit echt de illusie en de gedachte gehad dat wij nou heel erg streng daarin waren.
Nee.
Wij stonden wel voor datgene waar we in geloofden. Maar het is niet zo dat wij met de harde hand dat er bij jullie hebben ingeslagen, om het zo te zeggen.
Nee, dat niet.
Ik vind het wel interessant om als ik dat vragen mag, wat jij onder streng verstaat. Want dat kunnen wij dan misschien beter begrijpen.
Een voorbeeld daarvan is, dat hebben veel gelovige kinderen, wij mochten Harry Potter niet kijken.
Nee.
Waarom niet? Weet je waarom niet?
Nou ja, als ik eerlijk ben, zeg ik, dat gaf toen bepaalde indrukken die in strijd waren met de manier waarop wij dachten dat we dat mochten vertalen. Maar ik kan alleen maar zeggen, als ik daar aan terugdenk, maar dat heeft ook te maken met je persoonlijke ontwikkeling natuurlijk. Hè. Ik denk nu over een heleboel dingen heel anders dan in de beginfase van mijn geloofsleven.
Maar dan zeg ik, ja, dat had ik best allemaal anders gekund, ja.
Ik was het ook niet altijd eens met papa. In dat soort dingen, want hij was daar best wel eens behoorlijk streng in, dat is waar.
Waarom ging je er dan wel in mee?
Omdat papa wel het hoofd van het gezin was. En ik niet overal strijd over wil hebben. Dus daar ging ik gewoon in mee.
Ja.
Ook soms dacht ik best wel eens anders over bepaalde dingen. Maar dan ga je daar toch in mee. Dan accepteer je dat gewoon.
Naarmate je ouder wordt en terugblikt, ga je anders kijken naar de situaties waarin je keuzes hebt gemaakt, toch?
Ouders zijn betekent ook niet dat je geen fouten maakt. Ouders maken nou eenmaal fouten. En of je dat fouten moet noemen, weet ik niet. Maar ouders doen nou eenmaal dingen die de kinderen later misschien niet leuk vinden of juist wel leuk vinden. Ik bedoel, je bent nou eenmaal niet perfect.
In de volgende aflevering van Niet te geloven praten mijn vader en ik verder.
Ik heb niet gezegd, maar eigenlijk. Hè. Je moet goed luisteren. Ik zeg alleen dat ik soms gevoelens heb van ongemakkelijkheid.
Welke impact heeft de kerk op onze zoektocht naar identiteit?
Je probeert eigenlijk een verhaal voor jezelf te maken van hoe jij die twee eigenlijk uiterste opvattingen toch in jouw persoon kan verenigen.
Heeft een evangelische opvoeding mijn zoektocht misschien vertraagd?
Het is vreemd. Ik heb slecht geslapen.
En ik ga terug naar de kerk waarin ik ben opgegroeid. De Nieuwe Rank. Ik ben daar al meer dan 5 jaar niet geweest.
Ik merk dat ik het niet prettig vind om daar naartoe te gaan.
En we zijn er. Oké. Okay.
Niet te geloven is een podcast van mijn vader Wout en mij, Ruben van Haften, in samenwerking met Audiohuis. Vind je dat meer mensen deze podcast zouden moeten horen? Laat dan, als je wil, een recensie achter en geef de podcast sterren. Ook horen we graag jouw verhaal. Reageren kan via mijn socials @Ruben van Haften. Alle credits vind je in de show notes.